Laten we in een moment van stil gebed onszelf toewijden aan de Heer. Om onze overtredingen werd Hij doorboord. Om onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. En door Zijn striemen is ons genezing geworden. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het vierde couplet zingen. Aanbid de Vader in het woord, aanbid de Zoon aan het kruis doorboord. Het vierde couplet van 615. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen? Vader in de hemel, wat is het een voorrecht om vanavond, de tweede keer op deze eerste dag van de week, hier bij elkaar te mogen komen. Rondom uzelf, Heer Jezus. Rondom de tafel die voor ons aangericht is, waarop brood en wijn staan, waarin we uw verbroken lichaam mogen gedenken en het bloed wat u heeft laten vloeien, daarop dat kruis van Golgotha. Heren, we hebben het net gelezen. Om onze overtreding, om onze zonden werd u verbrijzeld, werd u aan het kruis genageld. En we danken u, Heer, dat de straf die ons de vrede aanbrengt op u was en dat wij door uw striemen genezen zijn. Genezen van de zonde en vanuit de dood overgegaan zijn tot het leven. En in u, Heer Jezus, eeuwig leven ontvangen hebben. Heer, wat een heil, wat een genezing hebben we in u ontvangen, Heer Jezus. En wil u danken, Heer, dat we vanavond hier zo bij elkaar mogen zijn om met elkaar stil te mogen staan bij dat grootste wonder wat daar gebeurde aan het kruis op Golgotha. Heer, dank u wel dat u zelf in ons midden bent. Dat u door uw woord tot ons wilt spreken. Door de liederen onze harten aan wilt raken en door de tekenen die voor ons staan, onze harten opnieuw wilt richten tot u alleen. En we willen onszelf vanavond volkomen aan u toewijden. Heer, want dat komt u ook alleen maar toe. Wil u vragen, Heer, wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Soms ook mensen die het avondmaal misschien helemaal niet zo belangrijk vinden en de avonddienst soms ook maar gewoon overslaan. Heer, wilt u ons bewaren voor gemakzuchtigheid? Wilt ons bewaren, Heer, voor vleeselijk denken? En wilt u ons een nieuwe toewijding geven? Een nieuwe toewijding aan u, Heer? En dat we ons echt werkelijk voor 100% aan u mogen geven. Heer, want u heeft zich aan ons gegeven. U heeft zich volkomen overgegeven. Heer, we willen u vragen, wilt u door uw woord onze harten aanraken en onze levens veranderen? Heer, we danken u dat ook velen die de diensten niet kunnen bezoeken, op een afstand met deze dienst met ons verbonden mogen zijn. Heer, wilt u hen zegenen? Wilt u met de zieken zijn? Ik wil ook in het bijzonder bidden, Heer, voor broeder Rinke Kusvelle die morgen geopereerd zal worden. Heer, wilt u hem omringen met uw genade? En wilt u de handen van de chirurg maar leiden? Heer, en ja, dat er niets met hem gebeurt buiten uw weten en wil om. Heer, geef Rinke en Marie de volkomen rust en de volkomen vrede in u. En dat ze ook volkomen ja, op u mogen vertrouwen. Heer, dat willen we ook bidden voor broeder Schreurs. Dank u wel dat hij vanmorgen nog in ons midden was. En we willen uw zegen over hem vragen. We danken u, Heer, dat ook hoorde dat het met Matthijs best wel weer aardig goed gaat de laatste tijd. En ja, ik wil u vragen, Heer, wilt u hem ook verder zegenen en ook met Arie en Jannie zijn? Heer, wilt u met zuster Schaap zijn? Wilt u haar bemoedigen? Ook als ze nu langere tijd niet in de gemeente kan komen. Heer, wilt u haar zegenen? En we danken u, Heer, voor haar dat ze, ondanks ja, dat ze de diensten niet altijd kan bezoeken, zo trouw met ons meeleeft en als het ware midden in de gemeente staat. Heer, dank u wel voor haar betrokkenheid. Zo willen we bidden, Heer, wilt u met de zendelingen zijn die uitgegaan zijn vanuit ons midden. Heer, wilt u met Guus en Jannie zijn? Dank u wel dat ze vanmorgen in ons midden waren. Wil u bidden, Heer, wilt u met Margriet zijn? Wilt u het werk zegenen van Nesmi en Emira en de voorbereidingen voor hun werk in Turkije? Wil u bidden voor Mike en Wilma? Wil u bidden, Heer, wilt u hen die uitgegaan zijn bijzonder zegenen en dat uw woord nog velen mag bereiken zolang het nog kan? Wil u bidden voor uw volk Israël? We danken u, Heer, het is uw volk. U heeft uw plannen met uw volk. En we bidden Jeruzalem de vrede toe. We weten, Heer, dat die vrede zal komen, Heer Jezus, als u als de vredevorst zult nederdalen en de vrede op aarde zult brengen. Dank u wel dat wij die vrede nu al in ons hart mogen hebben. Heer, wees met onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Wees er nabij, geef hen kracht en volharding. En we danken u, Heer, dat we met hen één lichaam mogen vormen. Dank u wel, Heer, dat we zo vanavond uit mogen kijken naar dat wat u in ons midden wilt doen. Wilt u onze harten maar openen en ons verstand openen voor uw woord. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Laten we met elkaar een klein stukje lezen uit Lucas 14. Lucas 14. Vers 25 tot en met 33. Lucas 14, vers 25 tot en met 33. Daar kunnen we het volgende lezen. Vele scharen reisden met hem mede. En zich omkerende zeide hij tot hen: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, alle die het zagen beginnen hem te bespotten, zeggende: die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen of hij in staat is met 10.000 man iemand ontmoeten die met 20.000 tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog ver af is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Tot zover deze woorden. We gaan daar met elkaar over nadenken. Als we met elkaar gezongen hebben, lied 506... En terwijl we dit lied zingen en naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden. Ik zou voor willen stellen om twee collecten te houden in één ronde. Er wordt gecollecteerd voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En direct daarna ook in deze rondgang voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 506 uit Opwekking, Ik zing van het Lam. zijn als gemeente van de Heer Jezus Christus in de lijdensdagen, de 40 dagen lijdenstijd. En ja, zoals u dat ook heeft kunnen lezen in het gemeenteleven wat vanmorgen uitgedeeld is, ja, beleeft iedereen dat weer op een andere manier. Sommigen die lassen een periode in van 40 dagen vasten om ja, misschien nog meer geconfronteerd te worden, nog meer aandacht te kunnen schenken aan dat wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. 40 dagen onderweg naar Jeruzalem. We kunnen hier ook over lezen in het woord van God. En ik weet niet of u dat weet, maar vanaf Lucas 9, daar vind je het begin van deze 40 dagen al aangekondigd. Vanaf Lucas 9, vers 51, daar staat al. En, ja, en de rest van het Lucas-evangelie gaat over deze periode. Het begint in Lucas 9, vers 51 al. Daar staat, en het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. Daar zie je het begin van zijn reis naar Jeruzalem. En alle hoofdstukken die naar Lucas 9 komen, die staan allemaal onder het teken van op weg naar Jeruzalem. Ik zal u de drie noemen, of twee andere nog noemen. Kijkt u maar in Lucas 13, vers 12. Lucas 13, vers 12, daar staat, en hij trok verder langs steden en dorpen, prediken en reizende naar Jeruzalem. En ook hoofdstuk 17, vers 11. Hoofdstuk 17, vers 11, daar staat, en het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. Ziet u dat? Dat laatste stuk staat in het teken van zijn reis naar Jeruzalem. En de Jezus die wist wat hij in Jeruzalem zou moeten doen. In Jeruzalem zou hij het offer moeten brengen voor onze zonde. Zou hij de mens, ja, verzoenen met God in Jeruzalem. En wij willen vanavond met hem, achter hem aangaan naar Jeruzalem. Er waren trouwens heel veel mensen die achter de Heer Jezus aangingen. En die groep die werd allemaal groter. Maar toen draaide de Heer Jezus zich om. En toen heeft de Heer Jezus een aantal dingen verteld wat het betekent om Jezus te volgen. En daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Vanavond wil ik met u nadenken over wat is nou echt discipelschap? Wat betekent het als je een discipel van de Jezus wilt zijn? En misschien is dat een hele belangrijke vraag voor u vanavond. Bent u een discipel? Bent u een discipel van de Jezus? Probeer dat voor uzelf eens te beantwoorden. Er staat in Matteüs 28, als de Jezus de opdracht geeft om het evangelie te verkondigen, dan zegt de Jezus, maakt al de volkeren tot mijn discipel. Wat is een discipel? We lezen van Paulus in Handelingen 14 dat hij in Iconium en Derbe en Lystra verschillende discipelen gemaakt heeft. We lezen ook in Handelingen 9 over een discipelin. En deze discipelin heette Dorcas, een vrouw die discipel was van de Jezus. Nou, misschien wel goed om dat te noemen. De letterlijke vertaling van het woordje discipel is leerling. De Jezus die wil graag dat we leerlingen zijn. Volgelingen, leerlingen van de Jezus. De Jezus wordt onze meester. En aan het einde van onze leerschool, aan het einde van onze leerschool komt het grote examen. En het examen bestaat uit het moment dat wij voor de rechte stoel van Christus zullen komen. En dan zal blijken in hoeverre wij in deze wereld achter de Heer Jezus aan discipel geworden zijn. En dan blijkt of we werkelijk discipel geworden zijn, of dat we zijn blijven steken. Nou, u begrijpt al, we zijn hier middenin onze missie terechtgekomen die we als gemeente willen voeren. We willen mensen winnen voor Christus en hen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. Dat is discipelschap. En niet zomaar alleen maar Jezus aanvaarden. Natuurlijk begint het daarmee. Maar wat betekent het om werkelijk een discipel te zijn? Een discipel is een leerling van Jezus. En de Jezus die zei in Matteüs 11 vers 28, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leert van mij. En wat heel belangrijk is voor een discipel, en misschien is het goed om dat nog even op te slaan in Matteüs 10. Daar staat in vers 24, Matteüs 10 vers 24, dat is de maatstaf. Dat is het doel van discipelschap. Matteüs 10 vers 24 en 25. Een discipel staat niet boven zijn meester of een slaaf boven zijn heer. En dan is dit een prachtige zin. Het is genoeg. Met andere woorden, je haalt er voldoende. Je slaagt voor je examen. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester. Dat is discipelschap. Discipelschap betekent dat je gaat worden als je meester. Een meester die ons meeneemt en ons leert. En ons meeneemt in zijn kielzog, zodat we steeds meer op hem gaan lijken. Nou, als we dan naar Lucas 14 gaan kijken, dan zien we dat de Heer Jezus zich omkeert. Als hij al die mensen achter zich aan ziet komen die hem willen volgen, die eigenlijk best wel zeggen, nou, dat is een best een leuke rabbi, heeft veel succes, doet grote wonderen, doet grote tekenen, kan zomaar 5000 mensen spijzigen met 5 broodjes. Nou, dat is een goede rabbi. Dat moeten we ook leren. En met vol verwachting gaan ze achter de Heer Jezus aan. Maar ze wisten niet dat de Heer Jezus naar het kruis ging. Ze wisten niet dat de Heer Jezus naar het kruis ging en daar veroordeeld zou worden. En daar aan het kruis ten schande zou sterven. Ze waren eigenlijk achter iemand aan het lopen. Terwijl ze niet eens wisten waar het uiteindelijk naartoe ging. Ze wilden wel leerling zijn van die rabbi die zoveel wonderen kon doen. Zo populair was in Israël. Maar in wezen wisten ze niet echt waar het nou werkelijk om ging. En dan zien we dat de Heer Jezus zich omkeert en dan zegt tegen zijn mensen die achter hem aankomen, als jullie mijn discipel willen zijn, nou dan moet je hieraan voldoen. En laten we daar eens naar gaan kijken. Dan begint de Heer Jezus hier, en in het Lucas-evangelie staat 3 keer een negatieve benadering van het discipelschap. De eerste keer kun je vinden in het 26e vers. Of laten we vers 25 en 26 maar lezen. Daar staat, vele scharen reisden met hem mee, in Lucas 14. En zich omkerende zeide hij tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Nou mensen, dan kunnen we die Bijbel wel dicht doen. En dan kunnen we wel zeggen, nou, daar houdt het mee op. Er staat toch in de Bijbel dat wij onze vader en moeder moeten eren? Er staat toch dat wij onze kinderen moeten liefhebben? Er staat toch dat we ons leven in moeten zetten voor onze broeders? En nou staat hier dat we onze vader en moeder moeten haten. Nou, daarin is de Bijbel toch wel behoorlijk in tegenspraak. En zelfs je eigen leven moet haten. Nou, wat heeft de Heer Jezus gedaan? Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus, over de Heer Jezus geschreven staat, dat een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten. Wat heeft de Heer Jezus allemaal verlaten? De Heer Jezus heeft alles verlaten. En hij zei, als je mijn discipel wilt zijn, En op mij wilt gaan lijken, dan moet je diezelfde weg gaan. Ben je bereid om te verlaten? Dat woordje haten, dat kan ook rustig vertaald worden met afstand nemen van. Loslaten. Dat is het woordje haten wat hier gebruikt wordt. Loslaten. De Heer Jezus heeft alles losgelaten. Hij heeft het allemaal losgelaten. Hij werd verlaten door zijn vader. Hij heeft zijn moeder, het volk van Israël, losgelaten. Hij heeft zijn broers, zijn moeder, zijn vader losgelaten. En hij deed dat wat God van hem vroeg. Oh, wat zitten we vaak zo vastgeknoopt aan allerlei familieverbanden, aan allerlei dingen die belangrijker zijn dan God. Verlaten, loslaten. Ik denk dat als we kijken naar Abraham, toen God met Abraham begon, moest Abraham loslaten. Toen God met Elisa begon, Elisa heeft het allemaal achter zich losgelaten. Toen de Heer met Petrus begon, Petrus heeft het achter zich gelaten, heeft het losgelaten. Echt, waarachtig, discipelschap begint met loslaten en hem volgen. Het begint met volkomen liefde. Wie is de belangrijkste in je leven? Nou, we zien hier zo'n prachtig voorbeeld van de Jezus. Als wij straks met elkaar het avondmaal vieren, dan mogen we stilstaan bij onze grote meester die alles losgelaten heeft. Omdat hij God, zijn vader, zo lief had. Hij liet los. Zijn wij bereid om los te laten? Het tweede wat je hier ziet, ook een negatieve benadering, dat staat in vers 27 van Lucas 14. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Dat is de tweede keer dat het negatief benaderd wordt. Dus als je niet loslaat, kun je mijn discipel niet zijn. En als je je kruis niet wil dragen, dan kun je mijn discipel ook niet zijn. Wat betekent dat, het kruis dragen? Ik vind het zo mooi van de Heer Jezus, dat hij bereid was om dat kruis te dragen. Lees u maar met mij in Hebreeën 12 vers 2. In Hebreeën 12 vers 2. Ze presten, staat er, Simon van Cyrene om het kruis te dragen. Daar dwongen ze Simon van Cyrene ertoe. Maar Jezus? Nou, dat staat in Hebreeën 12 vers 2... Laat ons oog daarbij alleen gerichten op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag. En dan staat er, eigenlijk heb ik dat nooit zo gezien, maar toen ik dat las, toen dacht ik van ja, zo staat het er. Wat staat er? Om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Het kruis werd niet zomaar op hem gelegd. Hij heeft dat kruis op zich genomen. Daar zien we een hele duidelijke keuze van de Heer Jezus. Hij kon het kruis weigeren en zeggen, nou, daarvoor ben ik niet gekomen. Dat doe je maar met die misdadigers, maar met mij niet. Maar hier zie je dat de Heer Jezus het kruis op zich genomen heeft. Er is één evangelie die daar nog duidelijker over spreekt. Want Johannes die schrijft in zijn evangelie, dat is het enige evangelie wat erover staat, overschrijft. Johannes die schrijft, Jezus dan zelf zijn kruis dragende. Jezus zelf zijn kruis dragende. Wat een discipel, wat een meester. De Jezus die zelf dat kruis op zich genomen heeft. Vrijwillig. Waaraan hij stierf. Waaraan hij volkomen gehoorzaam was aan zijn hemelse vader. Het kruis op je nemen, dat betekent vrijwillig afstand doen van je eigen mens, van je eigen ik. Van al die dingen waar je eigenlijk zo weer in wil roemen. Je kruis dragen betekent werkelijk bereid zijn om te sterven aan het kruis. En weet u, dat is soms heel moeilijk. En de Jezus zegt, als je mij wilt volgen, als je een discipel van mij wilt zijn, dan gaat het niet meer om jouw eer. Dan gaat het niet meer om de dingen die jij graag wilt, maar gaat het alleen om God. En dan zal je moeten sterven aan het kruis. Volkomen, mag ik het zo zeggen, het eerste heeft te maken met verlaten volkomen liefde. En we hebben hier met te maken met een volkomen gehoorzaamheid. Wat een liefde van de Heer Jezus, om alles los te laten. Wat een gehoorzaamheid van de Heer Jezus, om zelf zijn kruis te dragen. En er nog één keer staat er in vers 33 van Lucas 15, of Lucas 14. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Eerst zegt er Jezus, je zult alles moeten verlaten. Dan zegt er Jezus, je moet je kruis dragen. En dan zegt er Jezus, je moet afstand doen van alles wat je hebt. De Heer Jezus die zei, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon van God heeft geen plaats waar hij zijn hoofd neer kan leggen. De Heer Jezus had niks. Hij had helemaal niks. Hij heeft zichzelf volkomen gegeven. De Heer Jezus, er staat in de Bijbel, hoewel hij rijk was. Hij had alle rijkdom. Hij was de eersteling, de eerstgeborene van deze schepping. Alles was van hem. En hij heeft alles weggedaan. Er staat zo mooi in het Matthäus-evangelie, dat hij al wat hij had verkocht heeft. Hij werd arm. De Heer Jezus werd arm. Om ons rijk te maken. Een van de grootste afgoden van deze tijd, waardoor heel veel christenen geen discipel kunnen zijn, dat is omdat ze zo ontzettend materialistisch zijn. Zo ontzettend bezitterig. Nou, dan kun je geen discipel zijn. Een discipel is iemand die eigenlijk alles wat hij heeft in de dienst van de Heer stelt. En het aan de Heer geeft. En het bruikbaar in dienst stelt van de Heer. Nou, dat is nogal wat, hè? Dat de Heer Jezus zegt, ja, jullie volgen mij nou wel. Maar in hoeverre ben je bereid om nou werkelijk discipel te zijn? De Heer Jezus legt het latje wel erg hoog, hè? Ja, discipelschap betekent de Heer Jezus volgen. En hij heeft alles verlaten. En hij heeft het kruis gedragen. En hij heeft alles weggedaan. Afstand gedaan van al zijn rijkdom. Om ons rijk te maken. En dan, ja, misschien goed om de andere kant ook nog even te zien. Dan drie positieve kenmerken van een discipel. En dat met name uit het Johannesevangelie. Wanneer ben je een discipel van de Jezus? Nou, we hebben drie negatieve kanten gezien. En nu drie positieve kanten. Onderweg, achter Jezus aan. Johannes 8, vers 31. Daar is de eerste keer in Johannes Evangelie dat Johannes laat zien, wanneer ben je nou een discipel? Nou, er staat in vers 30 en 31 van Johannes 8... het volgende. Toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En de waarheid, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Wat is een discipel? Een discipel is iemand die in mijn woord blijft. Ik denk als je naar school gaat of als je een opleiding volgt, nou dan krijg je ook boeken. Dan krijg je lesboeken. En dan kun je zeggen, nou goed, ik krijg mooie lesboeken. Ik zal er een mooi kafje omheen doen. En je legt ze keurig netjes op het stapeltje en zegt, nou mijn lesboeken heb ik. Mooi. Nou als je je lesboeken dichtlaat, dan ben je geen beste leerling hoor. Je zult af en toe toch wel dat lesboek open moeten doen. En erin lezen. En uit ontdekken van, wat wil die meester me eigenlijk vertellen? Een discipel zijn betekent dat lesboek, dat woord, in dat woord blijven. We hebben daar vorige week zondag over gesproken, zondagavond, dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, er is veel meer dan het woord. Moeten we ons alleen maar bij het woord houden? God spreekt rechtstreeks tot mij. En dat hoeft helemaal niet via de Bijbel. Nou, ik denk dat dat de geest van de antichrist is. Want de geest van de antichrist, de geest van God, staat over de geest van God dat hij nooit vanuit zichzelf zal spreken. Maar alleen maar vanuit het woord van God. Alleen maar vanuit de Bijbel. En je hoort de laatste tijd steeds meer van overgeestelijke, charismatische mensen die zeggen, God die spreekt rechtstreeks met mij. Daar heeft God de Bijbel helemaal niet voor nodig. Nou, het is het meest linken waar je aan over kunt geven. Als God tot ons spreekt, dan gebruikt Gods geest altijd het woord van God. En daarom is het zo ontzettend belangrijk, als je discipel wilt zijn, blijf in het woord. Laat het woord tot ons spreken, zodat je hem steeds beter mag leren kennen. Nog een positieve kant van het discipelschap kunt u vinden in Johannes 13, vers 34 en 35. Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Daar breng je het woord van God ook in de praktijk. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Die onderlinge band, die liefde voor elkaar. Mensen, wat is dat ontzettend belangrijk. En dat betekent niet als je werkelijk de ander lief hebt, dat je alles zomaar verbloemt helemaal niet. Dat betekent ook dat je waarachtig met elkaar om mag gaan. Maar liefde. Ik weet nog zo goed dat, ja, ik heb het misschien wel eens een keer verteld, maar dat er bij ons waar ik vroeger wel eens gewerkt heb in Maarsebroek, een persoon was die het zo fijn vond om Theo Niemeyer te lasteren. En heel negatief over mij te praten. En op een gegeven moment heeft de Heer me het in mijn hart gegeven om naar deze persoon toe te gaan. Het was een vrouw. En ik zie me nog voor de deur staan. Ik had aan de ene kant zoveel haatgevoelens en zo'n boosheid naar deze zuster die zo onterecht Theo Niemeyer lasterde in Maarsebroek. En ik dacht, ik moet dat toch eens even uitpraten. En ik voel het nog precies toen ik op de bel drukte bij deze mevrouw. Ik dacht, ik kan haar nog hard weglopen. Maar op het moment dat ik op de bel drukte, toen voelde ik van bovenaf mijn lichaam als het ware helemaal volstromen met de liefde van God. Ik heb dat zelden zo ervaren. En met zoveel liefde, zoveel bewogenheid, heb ik met deze zuster kunnen spreken over de waarheid, maar vooral vanuit de liefde van God. En het probleem werd helemaal opgelost. Ik vond dit zo wonderlijk. En dat is een discipel. Een discipel is niet van voor wat hoort wat en jij dit en jij dat. En als het ware pingpongen met elkaar. Maar de liefde van God is dat je elkaar kunt vergeven. Elkaar kunt aanvaarden. Dat is discipelschap. Dat is discipelschap. Liefde. Het derde, wat betreft discipelschap, staat nog één keer in Johannes 15. In Johannes 15 vers 8, dan hebben ze alle zes, drie keer negatief en drie keer positief. Johannes 15 vers 8, en u kent dat stukje wat daarvoor staat ook wel. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Vrucht dragen. Vrucht dragen door in hem te blijven. Volkomen afhankelijk te worden van hem als rank aan de wijnstok. En je mag vrucht dragen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. En gij zult discipelen zijn. Broeders en zusters. We hebben gezien hoe de Heer Jezus zegt. Als je mij wilt volgen. Als je mij als meester, als rabbi wilt kennen. En je wilt mijn discipel zijn. Dan is het heel belangrijk dat je op mij gaat lijken. En de Heer Jezus heeft het voorbeeld gegeven. De Heer Jezus die het voorbeeld gegeven heeft om volkomen in God te blijven. Om vol liefde naar deze wereld te komen. Vol van de liefde van God. Om werkelijk in het woord te blijven. En zei, het woord, ik ben gekomen om het woord te vervullen. De Heer Jezus die bereid was om afstand te doen van alles wat hij had. Om het kruis te dragen. En om alles te verlaten wat hem lief en dierbaar was. Zo mogen we vanavond stilstaan bij de Heer Jezus. Die bereid was om deze weg naar het kruis te gaan. Bent u bereid om achter hem aan te gaan? Achter hem aan te gaan om zijn voorbeeld te volgen. En dat te doen wat hij gedaan heeft. En het zo te doen zoals hij het gedaan heeft. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen ter voorbereiding van het avondmaal. Lied 657 uit de bundel Johannes de Heer. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf vergaf aan het kruishout en mij redde van de dood. Laten we dat als voorbereiding voor het avondmaal met elkaar zingen. Voordat we samen het avondmaal gaan vieren, wil ik graag met u lezen uit Lucas ook, Lucas 22. Toen de Jezus zijn reis voltooid had naar Jeruzalem, heeft hij met de apostelen het avondmaal gevierd, het Pascha gevierd. En dan staat er in Lucas 22 vers 14 het volgende. Lucas 22 vers 14. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neem deze en laat hem bij u rondgaan, want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Wat mij altijd treft, dat is dat de Heer Jezus hier zegt in vers 15, ik heb vurig begeerd. Ik heb er zo naar uitgekeken. Ik heb er zo naar verlangd. Om dit Pascha, en dan staat er in vers 15, met u te eten. Dat is heel persoonlijk. Met Petrus, die hem zou verloochenen. Met Thomas, die zou ontkennen dat hij opgestaan was. Met, nou ja, noem maar op. Met zoveel verschillende apostelen, die heel verschillend waren. En de Heer zegt, ik heb vurig begeerd met u dit paasmaal te eten. Wie we ook zijn. Hij kijkt er naar uit, hij heeft er naar verlangd om met jou, met u, dit maal, deze maaltijd te houden. En de Jezus die zegt hier, hij nam een brood. Sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat willen we ook vanavond doen. We hebben hier brood. Hij nam een brood. Hij brak het brood. En zei, kijk, dit is mijn lichaam. Voor u. Voor jou. Ik ben volkomen gehoorzaam geweest aan mijn vader. Omdat wij het niet konden. Hij heeft volkomen gehoorzaamheid gebracht. Hij zegt, als je in mij gelooft, dan mag je ook gehoorzaam zijn tegenover God. Ik heb hier vijf kaarten van de afgelopen doopdienst. En deze kaarten die kunnen straks na afloop hier van de avondmaalstafel opgehaald worden. Het gaat om Magdalena Kwitner. En het gaat om Koos en Harriet Brouwer. Ze liggen hier voor jullie. En het gaat om Laurens Dokter. Laurens, wat fijn dat je vanavond ook mee mag doen met avondmaal, hè? Ja, dat je ook de dood en de opstanding van die Heer mag verkondigen. En ook natuurlijk Mark, hè? Goed, ze liggen hier de kaarten en neem ze na afloop mee. We gaan met elkaar bidden. En ik wil voordat we met elkaar gaan bidden ook de uitnodiging doen als er mensen zijn, gasten onder ons, die nog nooit in de schouwplaats met ons het avondmaal gevierd hebben en dat toch vanavond heel graag met ons willen doen. En natuurlijk bent u daarvoor van harte voor uitgenodigd. Wilt u dan even gaan staan en dat kenbaar maken en uw naam noemen als er gasten onder ons zijn die met ons het avondmaal mee willen vieren? Zijn er gasten onder ons? Ja. Wat fijn, Diane. Hartelijk welkom om met ons het avondmaal te vieren. Ja. Als Jezus jouw Heer is, dan ben je van harte welkom om met ons het avondmaal te vieren. Hartelijk welkom. Oké. Hartelijk welkom. Ja. Ik wil vragen of broeder Roel Hoek met ons de Heer wil danken voor het brood.
O Heer, we zijn u zo dankbaar. Dankbaar, Heer, dat u die weg bent gegaan, dat u gehoorzaam bent geweest aan de Vader, maar ook dat u vrijwillig het kruis gedragen hebt. Heer, dat u daarvoor gekozen hebt. Heer, het kruis dat al onze zonden, Heer, dat dat op u geladen is. Heer, de dood, Heer, die u bent ingegaan, Heer, om onze zonden. Dat u de Godverlatenheid hebt doorgemaakt, zodat wij die niet hoeven door te maken. Dank u wel, Heer Jezus, dat uw liefde zo groot was. Dank u, Heer, dat u het vurig begeerde om het avondmaal te vieren. Heer, en dat verlangen is ook in ons hart. Heer, en we willen ook vanavond, Heer, dit brood eten. Heer, om aan te tonen, Heer, dat wij u toebehoren. Heer, dat uw lichaam verbroken is en dat wij daar deel aan hebben. Dank u wel daarvoor. Amen.
De broeders die brengen het brood rond. Wilt u daar iets van nemen en bewaren totdat iedereen het heeft? En dan eten we het gemeenschappelijk. De Heer Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Aan het einde van de maaltijd nam de Heer Jezus een beker. En dit is de beker van het nieuwe verbond. In mijn bloed. Het bloed van Christus dat ons reinigt van al onze zonden. Wat geweldig dat we dat mogen weten. Dat in het bloed al onze zonde als ja, gewoon verdwenen is. Witter dan sneeuw staat er in de Bijbel. Hij ziet ons niet meer aan in onze zonde. We zijn weggenomen door het bloed. We zijn verlost door het bloed. En wat is geweldig om deze beker aan elkaar door te mogen geven. Een beker van verlossing. Een beker van verzoening. Een beker van reiniging. Een beker van, ja, dat we schuilen achter het bloed. Als we deze beker zo aan elkaar door mogen geven, dan mogen we de Heer danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. En ik wil vragen of broeder Wim Veurink met ons de Heer wil danken voor deze beker.
Trouwe Vader in hemel, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat we aan deze tafel, Heer, mogen gedenken hoe uw Zoon zijn leven gaf. Hoe u uw Zoon aan ons schonk. Heer Jezus, Heer, als we net lazen daar, hoe vurig graag u het avondmaal wilde vieren met degene die bij u waren, Heiland. Terwijl u wist wat ging gebeuren, Heer, dat uw lichaam geofferd zou worden. Heer, hoe we ons dankzij, Heiland, voor de liefde die u voor ons hebt. Heer, dat u uw bloed schonk, Heiland. Heer, dat u uw bloed ook ons mag reinigen, Heer. En we willen u danken, Heer, dat u dat ook voor ons de mogelijkheid schenkt om ook deze wijnbeker te gebruiken als teken daarvan, Heiland, totdat u terugkomt. Glorie voor uw naam, Heer Jezus. Amen.
We hebben vanavond gezien hoe de Heer Jezus deze weg gegaan is. Hoe hij ons uitnodigt om achter hem aan te gaan. En ja, wat is het fijn om vanavond de Heer Jezus te danken dat hij voor ons uitgegaan is. Dat hij die weg voor ons gegaan is van verlatenheid, van volkomen overgave, van kruisdragen. En ja, laten we in onze eigen woorden de Heer Jezus daar persoonlijk voor danken. Misschien bent u helemaal niet zo gewend om zomaar in het openbaar te bidden. Maar wat is het mooi als je gewoon maar in één zin de Heer Jezus kunt danken voor ja, wat hij voor u gedaan heeft. Of dat je gewoon maar zegt, de Heer Jezus, ik hou van u. Dat zijn de mooiste gebeden. Zo heel kort, maar toch zo uit ons hart. Wie van u gaat met ons de Heer danken? Dat had ik afsluiten met gebed.
Zelfs in uw verlatenheid, aan in ieder van ons, aan mij dacht, Heer. Dank u, Heer, dat uw bloed ook voor mij gevloeid heeft, Heer. Ik wil u loven en prijzen. Ik heb u lief, Heer. Halleluja. Amen.
Heer, wat een voorrecht, een kind van u te zijn. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw pad dat gij hebt gebracht. Ik dank u voor alle uw genade.
Dank u wel, Vader, de hemel, dat u uw zoon hebt gegeven, het enige. Dat liefde voor ons. Dank u, Heer Jezus, dat u vrijwillig het kruis hebt opgenomen. Dank u, Heer, dat u onze zonde hebt gedragen. De dood heeft overwonnen. Dank u, Heer, dat wij met u mogen leven. Voor de eeuwigheid. Amen.
God, hemelse Vader. We zeggen u dank, Heer, voor uw liefde in uw Zoon, Heer Jezus, die alles gedaan heeft voor ons, Heer. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw liefde, naar ons omziende, gezorgd voor ons, alles gedragen. Wij loven en wij prijzen u, Heer. Amen.
Wil u danken, Vader, dat u de prijs voor ons heeft betaald, Heer, om ja, ook van zonder vrij te mogen zijn, Heer. Dat we ja, niet alleen nu mogen leven, maar ja, ook in de eeuwigheid met u.
Dank u, Heer, dat u de weg tot de Vader vrijgemaakt. Amen. u wel, Heer Jezus, door uw kostbare dingen waar u ons, uw vader, mag noemen. Ik zo bedank, Heer. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw liefde voor mij naar het kruis bent gegaan, dat u voor mij zijn gezorgd.
Dank u wel, Vader in de hemel, dat we vanavond hier aan tafel mochten zitten en dat u zelf gezegd hebt, Heer Jezus, ik heb vurig begeerd om dit maal, deze maaltijd met u te houden. Heer Jezus, dank u wel dat u deze weg gegaan bent, dat u uw gezicht richtte naar Jeruzalem en dat niemand u ervan af kon houden. Petrus niet, Judas niet, geen enkele apostel, de haat van de Farizeeën niet. Heer Jezus, u bent gegaan. U heeft alles achter u gelaten. U heeft alles prijsgegeven. Heer Jezus, en nu nodigt u ons uit. Wil je mij volgen? Wil je een discipel van mij zijn? Wil je ook mijn weg gaan? Mijn weg waarin je jezelf kwijt kunt raken. En daarvoor in de plaats het nieuwe leven mag ervaren in je leven. Christus in ons. Zoals Paulus zegt, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. Heer, dank u wel dat we zo op weg mogen zijn. Achter u aan, Heer Jezus. En van u mogen leren. Heer, we verlangen ernaar om steeds meer op u te gaan lijken. Heer, we zullen nooit u gelijk zijn hier op deze wereld. Dat zal pas zijn als we u mogen zien, Heer Jezus, als u terugkomt. Dan zullen we u gelijk zijn. Dan zullen we u zien van aangezicht tot aangezicht. Maar Heer, in dit leven mogen we ernaar jagen. Mogen we u gelijkvormig worden. Dank u wel, Heer, voor dat geweldige wonder wat u in ons leven wil doen. Zo leggen we ook de komende week voor u neer. U kent deze week allang. U weet wat er op ons afkomt. Maar Heer, we willen deze week niet ingaan zonder met u te beginnen. Dat hebben we vandaag gedaan. Heer, wat goed om de week te beginnen met een zondag. De week te beginnen met het zoeken van uw aangezicht. Om samen u te mogen zoeken en te mogen leren vanuit uw woord. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor alle zegeningen die we van u ontvangen hebben. In Jezus' naam. Amen. Aan het einde van deze dienst is het heel mooi om dat prachtige lied te zingen, Het is volbracht. 260 uit de bundel Opwekking. Ik heb geen boekje, maar zijn het vier coupletten of drie coupletten? Vier coupletten. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En laten we dan bij het derde couplet met elkaar gaan staan. Laten we heen gaan onder de zegen die de Heer ons allen wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.